Broeders en zusters, vanmiddag wil ik u graag meenemen naar 2 Korinthe 4, vers 5. Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere, en onszelven dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aardenvaten, omdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons, die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En met deze woorden geeft de apostel dan eigenlijk gewoon een beschrijving van hoe eigenlijk ons leven als kinderen Gods in elkaar steekt. Met dramatische woorden, denk ik wel eens, want zo is het nou eenmaal. Diepgaande woorden, woorden die we gemakkelijk lezen en zeggen, zo is het. Maar woorden die eigenlijk in onze harten gegrift zouden moeten zijn. Ik kan me niet helemaal losmaken van het onderwerp waar we gisteren over gesproken hebben. Maar zo was het nou eenmaal, hè. Het woord Gods, dat geplant dan wel geschreven, gegraveerd zou worden in onze harten, in overeenstemming met het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, op grond van het nieuwe verbond waaraan wij deel gekregen hebben, zoals het in het Oude Testament reeds werd aangekondigd. Het probleem van dit hoofdstuk is ook niet zozeer dat hier deze waarheid naar voren gebracht wordt. Het echte probleem steekt daarachter. Ligt hem namelijk in de achtergrond van deze brief die wij geacht worden te kennen. En tussen de regels door tot ons te nemen, opdat we de woorden die de apostel gebruikt ook inderdaad zouden begrijpen. Waar de apostel feitelijk over spreekt, of laat ik het anders zeggen, de achtergrond waartegen de apostel spreekt, is die van de Korintiërs. Dus de adressering is per slot ook niet voor niks. Maar het is tegen de achtergrond van deze Korintiërs die nou eenmaal, of laat ik het anders zeggen, aan wie nou eenmaal niks menselijks vreemd was, zodat we hen ook niks hebben te verwijten, zij ons ook niet. Maar die nu eenmaal gericht waren op uitwendige dingen. Ik weet dat wij dan dikwijls geen hoge dunk hebben van deze Korintiërs. En spreekwoordelijk is dan ook dat deze Korintiërs maar gewone havenarbeiders waren. Daar kwam het ongeveer op neer. Wat niet terecht is, want Korinthe lag niet eens aan de zee. Dus dat klopt ook niet echt. Maar vooruit. Maar daar komt het ongeveer op niet. Dat is het verhaal. Mensen met weinig beschaving en die zich misdroegen. Nou, kan niet ontkend worden, want het komt in de brief ook naar voren. In ieder geval in de eerste Korinthebrief, dat er waren die zich misdroegen. Maar dat geeft ons nog niet het recht om te denken dat al deze Korinthische gelovigen er maar op los leefden. Het zou mij tegenvallen als dat zo was. En ik krijg uit de brief niet die indruk, uit de commentaren meestal wel. De indruk die ik uit de brief krijg is dat deze Korintiërs niet zulke niet zulke laagstaande mensen waren, Ook niet zo hoogstaand, hoor. Want er staat natuurlijk, er zijn niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen. Dat staat allemaal in de eerste Korinthebrief. Maar het zwakke en onedele heeft God uitverkoren. Maar de bedoeling was niet zozeer dat ze daarmee meteen zouden merken, dat zijn wij, want wij zijn nu eenmaal zo. Maar de bedoeling was wel dat zij ondanks alles zichzelf daarin zouden herkennen. En de kans lijkt mij bijzonder groot dat zij dat niet deden. Want het punt is natuurlijk dat deze Korintiërs weliswaar kinderen Gods waren, maar voor hun praktische leven gewoon aardse maatstaven aanlegden. En ik heb bedoeld te zeggen dat die maatstaven niet zo laag waren, want dat staat ook nergens. Ze kunnen best heel hoog geweest zijn, maar niettemin waren het aardse maatstaven. En daar gaat het maar om. Ik mag het natuurlijk niet hardop zeggen, maar als ik zondag als deze, dus morgens vroeg mijn bed uit moet, en dan moet ik, direct daarna moet ik het land in, zal ik maar zeggen, om te gaan spreken. Dan heb ik altijd moeite om me meteen te concentreren, want normaal spreek ik 's avonds en niet 's morgens. Dus wat doe ik? Ik zet meteen de televisie aan op zondagmorgen en dan krijg ik, hoe heet die jongen ook weer? Sorry, ik weet het echt niet. Schuller krijg ik, daar word ik wel wakker van, moet ik u zeggen. Heb ik nou gezegd wie het was? Dat was niet de bedoeling. Maar ik wist het, die naam kan ik ook nooit onthouden. Maar als ik dan hem hoor en zie, en al die mensen die zitten, dan denk ik, nou, als ik zie wel eens een ander programma uit Amerika met een heleboel publiek, maar dat ziet er toch minder netjes uit dan deze mensen. En dan denk ik altijd, hoezo het verachten en het onedelen? Want wat daar zit, dat zijn allemaal nette mensen, knappe mensen, zien er goed uit, goed gekleed, alles voor elkaar. Niet zo'n hark aan het orgel als ik, maar een heel orkest met blazers, strijkers en de hele zandekraam en de akoestiek, jongens. En het ziet er allemaal fantastisch uit. En dan denk ik, soms waren wij maar zo. En daarna denk ik, dit is nep. Ik word, noemen ze het woord, ik word in het ootje genomen. Joost mag weten wat een ootje is. Maar ik word in het ootje genomen. Dat denk ik daarna altijd. En dan zal ik het maar niet verder hebben over de inhoud van wat voor prediking doorgaat. Ik bedoel, daar gaat het me nou verder niet om. Maar het gaat maar om het idee. Allemaal nette mensen. En dan denk ik altijd, want ik heb altijd lelijke gedachten dan. Ik denk, wat nou als het die mensen een keer tegen zit? En wat nou als de kracht van hun positieve denken het laat afweten? Wat maken die mensen zich wijs? Natuurlijk, positief denken is goed. Men moet het vooral doen. Nadat men eerst tot geloof in de Heer Jezus gekomen is, dat zegt Schuller ook. Dus dan zeg ik maar wie het was, maar vooruit ronduit. Dat zegt hij ook, dus daar is op zich niks op aan te merken. Maar als u mij vraagt, ligt de nadruk toch een beetje te veel op dat we zulke nette mensen zijn en dat we zoveel kracht in ons hebben die we zouden moeten ontwikkelen enzovoort. Want als je goed je best doet, word je binnen de kortste keer een miljonair en kun je net zo'n grote kerk bouwen dan wel huis. Ik denk dat dat uiteindelijk de aantrekkingskracht is van een dergelijke boodschap. En wat ik probeer te zeggen is niks lelijks erover. Want ik ben altijd jaloers op nette mensen. Op mensen die hun leven netjes kunnen inrichten, bij wie het precies zo gaat als ze gepland hadden enzovoort. Die dat kan te zien. Dat vind ik schitterend. Maar ik denk dat het aanleggen is van vleeselijke normen. En dat het meten is met maatstaven die in ieder geval voor God geen waarde, geen geldigheid hebben. En die voor ons eigenlijk, ik zeg het weer te zwak natuurlijk, ik moet gewoon zeggen, die voor ons ook geen waarde zouden moeten hebben. Ik heb al gezegd dat ik er respect voor heb. Dat is meer dan voldoende, want daarna moet je het zo snel mogelijk vergeten. Want de realiteit is natuurlijk toch dat wij zijn zoals die Korintiërs, van nature althans, namelijk zwak en zeker niet edel. Dat is nou eenmaal zo. Het verachten en onedelen heeft God uitverkoren. Als wij zeggen dat wij uitverkoren zijn, dan zeggen we dat op grond van dat wij gelovigen zijn. Dus een belijdenis van ons geloof mag ik aannemen. Maar niettemin op het moment dat wij zeggen te behoren tot die kinderen Gods die deel uitmaken van die gemeente, zeggen wij dus feitelijk dat wij in het algemeen gesproken, en ikzelf in de eerste plaats dan, dat wij zijn het zwakke, het onedele enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En de maatstaven die aangelegd zouden worden, die wij ook zouden aanleggen in ons eigen denken en daarmee in ons eigen leven, zijn niet de maatstaven van een oude schepping. Het gaat er niet om of je een net mens bent. Ik wil het nog wel een keer zeggen, ik wou dat u allemaal nette mensen was. En ik maak me er ook wel eens zorgen over. Nou heb ik wel eigenlijk al veel te veel gezegd. Maar dat meen ik echt van ganser harte. Maar het is niet de norm die aangelegd zou moeten worden. Normen die aangelegd zouden moeten worden, zijn die van de nieuwe schepping. En dat is wat de apostel deze Korintiërs probeert voor te houden. Ik vrees dat het nooit verder gekomen is dan dat. Dan een poging. Een uitgebreide poging, moet ik u zeggen. Maar over het resultaat heb ik zo mijn twijfels. Maar goed, daar gaat het nou verder ook niet over. Waar het wel over gaat, is wat de apostel deze mensen nu voorhoudt. Want u en ik worden geacht te weten dat deze mensen, deze Korintiërs, die zichzelf wel degelijk hielden voor nette mensen, mensen die het recht nastreefden en om die reden elkaar ook voor de rechter daagden, toch? Dat die mensen niet veel waardering hadden voor iemand als Paulus, die maar een beetje het land doortrok, op eigen kosten, want zo was het ook nog, althans in relatie tot de Korintiërs, die eraan kwam met grote woorden, te midden van die Korintiërs, terwijl hij zelf maar een klein mannetje was. Mag ik tenminste concluderen uit niet alleen zijn naam, maar ook wat over hem gezegd wordt en wat hij over zichzelf zegt in dezezelfde brief, enzovoorts. En ze hadden weinig respect voor deze man. Om de eenvoudige reden die hij in vers 5 eigenlijk samenvat. Die reden is dat hij geen boodschap heeft naar de mens. Dat de boodschap die hij predikt ook niet is ter verheerlijking van de mens, want anders zou iedereen hem slikken. Maar dat er een boodschap is die spreekt juist over de zwakheid en vergankelijkheid van de mens. En aan de andere kant een boodschap die spreekt over de heerlijkheid van Christus. De prediking is deze, dat de heerlijkheid van Christus zou openbaar worden, of iets zwakker gezegd tot uitdrukking zou komen in de gelovigen, en met name dan die van Korinthe. En in de betoog, ik weet niet of het u opvalt als u het leest, in deze uiteenzetting, in heel de Korinthebrief trouwens, maakt de apostel bij gelegenheid verschil tussen wij en u. Een verschil wat er in werkelijkheid niet is, want het gaat er natuurlijk om dat zowel wij, namelijk Paulus en wie het maar was, moet ik even spieken, Timotheus in elk geval, dat Paulus en de zijnen natuurlijk precies van diezelfde gemeente lid zijn als deze Korintiërs. En dat hij, zowel als zij, deel uitmaken van datzelfde lichaam en daar gewoon leden van zijn, waarbij het officieel zo is, zoals de Heer ook van tevoren had aangekondigd, dat in die gemeente niet de een over de andere zou heersen. Want één zou slechts de meester zijn. Vandaar dat wij als gelovigen gewoon spreken over wij, zonder in de praktijk verschil te maken tussen rangen en standen. Die zijn er namelijk niet. Niet in de hiërarchische zin althans. Verschillen zijn er wel. Niveauverschillen ook, maar rangen en standen in elk geval niet. En daarom is het vreemd dat de apostel verschil maakt. Mij dit en jullie dat. Het meest sterke komt dat denk ik naar voren in vers 12. Het levert voor de commentatoren gewoonlijk ook wat problemen op. 4 vers 12, waar hij zegt, zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Waarna je afvraagt, wat is nou in vredesnaam het verschil tussen ons en u lieden? Tussen Paulus en Timotheus en deze Korintiërs. En het antwoord is uiteraard gewoon niks. Maar het punt is dat deze Korintiërs Paulus beoordeelde op zijn uiterlijke verschijning, op zijn doen en laten, wellicht ook op de inhoud van zijn prediking, en ze hadden er geen respect voor. Of populair gezegd, laat ik het dan nog eenvoudiger zeggen, ze zien die man, dat mannetje, Paulus, zien ze een beetje rondtrekken op eigen kosten. Het ziet eruit als een armoedzaaier dan in elk geval. Nog een vreemdeling ook, want die was helemaal niet getrouwd. Hetgeen tegenwoordig zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk nauwelijks meer voorkomt, denk ik. Maar in Schotland bedoel ik. Maar laat maar zitten. Hè? Maar dat is zo. En ze hadden dus geen respect voor hem. En wat ze van hem zien, De apostel somt het op hier achter in de brief. Wat ze van hem zien. Ik moet even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Wat ze van hem zien is halverwege vers 23 van hoofdstuk 11. In arbeid overvloediger. En arbeid betekent niet werk, maar arbeid betekent zware arbeid. Eigenlijk slavenarbeid. Arbeid is moeizaam werk. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender. In gevangenis overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen. Reken dat maar even uit dan. 3 maal ben ik met roeden gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Vind ik altijd leuk, want in handelingen komt het maar 1 keer voor, geloof ik. Dus er moet nog veel weer onderweg geweest zijn. Ja, waaronder naar Illyrium. Ja, goed. Nou, Illyricum. Zoiets. Nou goed. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In reizen menigmaal in gevaren van rivier, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heiden, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. In de laatste plaats hier dus. In arbeid, in moeite, in waken, menigmaal in honger en dorst, in vasten enzovoort. Dus als dat nou Paulus' getuigenis is, dan stellen wij ook vast, nou het ging er niet voor de wind. En met een beetje vrome aanleg zeggen wij dan, ziet er eruit dat de Heer niet met hem is. Toch? Maar op datzelfde moment dat we dat constateren, hebben we aardse maatstaven aangelegd. Zo ken ik er nog een paar. In de tijd zijn, je mag het niet hardop zeggen, maar in de tijd zijn, heeft iemand uitgerekend voor mij, ik weet niet meer wie het was. Iemand heeft uitgerekend dat in de tijd zo vanaf het begin van het christendom tot en met de kerkhervorming enzovoort, op gezag van Rome, want dat is officieel het idee, 6 miljoen Joden, 6 miljoen christenen zijn omgebracht. Merkwaardig getal, vind ik achteraf, overigens. Maar goed, daar zal ik ook maar niks van zeggen. Brand ik mijn vingers aan, maar is het nogal wat. En als je dat als buitenstaander, als Mohammedaan bijvoorbeeld, ziet, dan zeg je, nou, het is wel duidelijk dat God met hen niet is. Nee, Allah niet in elk geval. Maar het is aanleggen van de aardse maatstaven. Zo steekt het namelijk niet in elkaar. En wat de apostel zegt, wat de apostel eigenlijk zegt, nou als je nou weet wat mij allemaal is overkomen, en je beseft dat ik je nou toch nog een brief schrijf, in ieder geval al de tweede, dan zou de conclusie moeten zijn, je kan wel zien dat God met hem is, want een normaal mens zou het niet alleen niet overleefd hebben, maar zou er allang het bijltje bij neer hebben gegooid, de lier aan de wil gehangen hebben, de pijpen maten gegeven hebben, noem nog eens wat. Toch. Dus Paulus draait hun argument om en zegt, kijk, als je nou ziet dat het met mij zo slecht gaat, dan is dat precies waaraan je kunt zien dat de Heer met mij is. Dat is nogal wat. Maar wat daarachter steekt, achter de argumentatie, is niet dat de apostel Paulus met deze dingen te koop loopt. Ze worden hem in de schoenen geschoven door de Corinthiërs. Maar dat hij hier schrijft, is opdat de Corinthiërs zelf andere normen zouden aanleggen, ook voor hun eigen leven. Want het punt blijft natuurlijk zo dat wij ons zouden realiseren dat niet alleen de apostel Paulus, maar allen die geloven, dienstknechten, of laat ik het lezen met de woorden uit hoofdstuk 3, dus een halve bladzijde eerder, dat wij allen als kinderen Gods zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hij zegt daar weer ons. En dat duidt natuurlijk weer in de eerste plaats op Paulus en Timotheus, de officiële schrijvers van de brief. Maar neem niet weg dat de apostel deze dingen naar voren brengt, hun tot voorbeeld. En dat is maar waar het om gaat. En in dat verband, tegen die achtergrond, zegt hij inderdaad, wij prediken niet onszelf. Ik ben trouwens altijd geneigd, naar aanleiding van de voorgaande versen uit hoofdstuk 2 en 3, om te lezen, want wij prediken niet onszelf. Zodat er toch een soort steek onder water bij zit. Zo van, ik weet dat er anderen zijn die dat wel doen. Het is namelijk dezelfde uitdrukking als... wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop uit 2 vers 17. En daar ligt de klemtoon net zo. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. En later hier in 2 Korinthe 4... wij hebben verworpen de bedekselen der schande, vers 2. En dan vers 5, want wij prediken niet onszelf. En daarna weer neutraal, wij prediken niet onszelf... maar wij prediken Christus Jezus, de Heer. En wat onszelf betreft, wij zijn niet meer dan dienaren... en eventueel ook dienstknechten in de zin van slaven, dat staat weer op een andere plaats. Wij zijn dienaren van Hem en dus wij zijn uw dienaren, dienaren namelijk van de gemeente, om Jezus wil. Populair gezegd en iets vereenvoudigd, omdat Jezus dat wil. En dat geldt niet slechts voor Paulus, maar dat geldt voor en ieder die gelooft. En dat zou voor de Korintiërs zelf ook gelden. Het is trouwens niet voor niks dat de apostel vele malen ook in deze brief zegt... dat alle gelovigen navolgers zouden zijn van hem. En voor zover Paulus iets over zichzelf vertelt, is dat omdat opdat men zijn voorbeeld inderdaad zou navolgen. En opdat men dus in elk geval dezelfde maatstaven aan zou leggen. Als men dan zo nodig oordelen moet of beoordelen moet, dan zou men dat doen op de juiste wijze. Wij prediken niet onszelf, 4 vers 5, maar wij prediken Christus Jezus, de Heer. En wat onszelf betreft, wel, wij zijn uw dienaren, dienaren van de gemeente. En waar de apostel zich zo opstelt als dienaar van de gemeente... loopt hij dus het risico dat de gemeente op hem neerziet. Want hij is immers een dienaar van de gemeente. Het zal ook wel de reden zijn dat van begin af aan binnen het christendom... velen die functie verloochend hebben en zich hebben opgesteld als heersers over de gemeente. Want zo gaat dat. En niet alleen blijkt het uit de gewone kerkgeschiedenis... maar het blijkt in ieder geval ook uit wat de schriften zelf over leert. Lees anders de derde Johannesbrief maar eens. Dan weet je voorlopig genoeg. Zo gaat het nou eenmaal. En waar Paulus tegenop had te worstelen... was tegen dit verschijnsel. Wat hij ook zei, maar ik heb het net niet gelezen in dat hoofdstuk... wat was het ook weer, 2 Korinthe 11... is dat hij tegen die Korintiërs zegt... en het is helemaal niet netjes wat hij zegt... gij verdraagt het als men u in het gezicht slaat... gij verdraagt het als men u onder een juk brengt... enzovoorts. Ze wilden overheerst worden. Waar heb ik dat toch mee gehoord? Maar laat me zitten. Het is een afwijking namelijk. Ze wilden overheerst worden. Toch? Maar ze waren er helemaal aan gewend... En als dan de apostel Paulus komt en zich andersom opstelt als dienstknecht van de gemeente... nou, wat dat voor een man is, blij dat hij weer weg is, enzovoorts. Krijgen we nog van die lastige brieven van hem ook, enzovoorts. Want dat is waar het over gaat. Niettemin, de enige juiste opstelling van alle gelovigen zou moeten zijn die van dienaar, dienaar van de gemeente om Jezus wil. Want wij zouden in de praktijk de Heer dienen... inderdaad door de gemeente te dienen. Dat is niet geheim, dat is algemeen de prediking in de brieven... en zelfs door de Heer Jezus op voorhand al. Want de Heer zelf kondigde dat al aan. Ik denk in dat verband altijd meteen aan Johannes 13... de geschiedenis van de voetwassing... waarbij de Heer, laat ik het maar eenvoudig houden nu... waarbij de Heer in ieder geval de gelovigen... De discipelen, beeld van de gemeente, diende. En daarna zei hij, jullie noemen mij meester. Nou, als ik je meester ben, dan ben je niet meer dan ik. Dus in het gunstigste geval kun je nog net hetzelfde doen als ik. Namelijk elkaar de voeten wassen. En populair interpreteer ik het maar even als elkander dienen. Dat is in elk geval wat het is, al zit er nog veel meer aan vast. Er wordt ook meteen bij verteld op welke wijze dan in welk opzicht. Maar daar heb ik het nu even niet over. Maar dat is waar het om gaat. Dienaren van Christus en daarom dus dienaren van de gemeente. Met als gevolg, wat hier later staat in vers 10 en 11... namelijk dat dan dus de dood in ons werkt. Want dat is wat het is. Maar ik lees eerst maar gewoon verder. Er staat namelijk vers 6... Als toelichting op vers 5. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten, maar de bedoeling is uiteraard, en dus ook in uw harten, die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Want wat wij zouden leren kennen is niet de heerlijkheid van de mens, en zeker ook niet de heerlijkheid Gods in het aangezicht van de mens, alsof de natuurlijke mens beelddrager Gods zou zijn. Het wordt feitelijk impliciet in dit vers ontkend. Het gaat erom dat wij de heerlijkheid Gods zouden leren kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Of anders, dat wij Jezus Christus zouden leren kennen als de heerlijkheid Gods. Kortom, met een nog andere term uit de Hebreeënbrief, wij zouden de Heer Jezus Christus leren kennen als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Als degene die het beeld Gods is. Een verheerlijkte Christus dus, aan wie wij ondergeschikt zijn. En voor zover er glorie voor mij is, zoals het lied zegt, voor zover er heerlijkheid dus, want dat is wat glorie is, hè, voor zover er heerlijkheid is voor ons, is het de heerlijkheid van Christus. En voor zover wij er deel aan krijgen, is dat door de dienst aan Christus en onze onderwerping aan hem. En dat is wat hier ook uiteengezet wordt. En dat is de inhoud van de prediking. Een verheerlijkte Christus. Het echte probleem, nou heb ik het gezegd en het komt nog op een bandje, dus dan moet ik er van nood weer op terugkomen. Het echte probleem van waar ik het net over had, over Schuller en zijn publiek, is dat ik, misschien begrijp ik het niet, dan ligt het aan mij, dan laat u dat maar voor wat het is. Maar ik heb altijd het idee dat het wel heel erg is tot heerlijkheid van de mens. Dat denk ik. En op zich spreekt me dat aan, ik ben ook maar een mens. Daarom zeg ik ook, ik heb er ook respect voor. Dat meen ik ook, 100%. Maar om te denken dat dat de prediking is en dat dit soort dingen thuis horen, dit soort predikingen op de kansel thuis hoort, dat is een misverstand. Dat je de natuurlijke mens zegt dat hij zijn hersens moet gebruiken. Think, heb je vanmorgen gezien? Niet. Niemand zo vroeg op natuurlijk, want jullie hadden allemaal gisteren een bijbelstudiedag. Maar vooruit. Nou goed. Think. Ik kan mijn gezichten niet binnen plooi houden, in alle ernst, want ik ben geen acteur. Think. Inderdaad, denken. Je gedachten erbij houden, je doel nastreven en dat soort dingen meer. En dan denk ik, nou, bij mij komt daar nooit wat van terecht, hoezeer ik ook mijn best doe. En ik heb de stellige indruk langzamerhand dat ik toch niet de enige was. Maar goed, zo is dat toch. Laten we toch alsjeblieft eerlijk zijn over die dingen. Want wat er ook van de mens terechtkomt, ik zeg altijd gewoon, dood gaat hij toch. Dat je dat niet mag zeggen, dat weet ik, maar dat gaat buiten mij om. Dat is nou eenmaal zo. Je zou er ook mee rekenen. Je zou weten dat het zo zou gaan. Je zou accepteren dat het zo gaat. En in afwachting daarvan zou je de dagen die je resten in het vlees leven, ten dienste niet van jezelf of tot verheerlijking van de mens, maar tot eer en tot heerlijkheid van Christus. En waar wij zwak zijn, waar u zegt, dat kan ik niet, want daar ben ik te zwak voor. En waar u misschien zegt tegen meneer Schuller, dokter Schuller, maar ik kan niet zo positief denken, daar zeg ik geen nood. Want ons denken zal gecontroleerd worden, bestuurd worden, door geleid worden door de Heilige Geest zelf. Hoor je zegt, maar zo heerlijk ben ik niet. Dan zegt Paulus, geen nood, God geeft die heerlijkheid in onze harten. Het is alleen de heerlijkheid van Christus. Die ons eigen wordt, vanzelfsprekend. Wat vindt zijn oorsprong in, en het heeft zijn identiteit en domicilie in Christus zelf. En dat zou de inhoud van de prediking zijn. Niet de heerlijkheid van de mens, maar de heerlijkheid van Christus. Als er ooit iemand was die positief dacht en daarmee een doel bereikt heeft, was het de Heer Jezus zelf. En dan nog in de kracht Gods. Dan geldt nog hetzelfde verhaal. Maar daar hebben we het een andere keer weer over. Goed, maar hier staat, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat is het eerste wat God ooit gezegd heeft in mijn Bijbel. Genesis 1 vers 3 is dat namelijk. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Het is dus in het algemeen de grote inhoud van het woord Gods. Die is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Hij zei het niet alleen dat het moest gebeuren, dat het zou gebeuren, dat het zijn wil was. Hij deed het ook. En hij heeft in onze harten geschenen om te geven de verhoging van de mens, of de verheerlijking van de mens. Wel nee, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Niet om onze eigen kracht of vermogens te ontdekken of te ontwikkelen, maar in tegendeel, opdat Christus in onze harten zou wonen zoals het elders staat. En opdat hij gestalte in ons zou krijgen. En dat is gebeurd. De apostel zegt het ook. Dat is gebeurd. Op het moment dat wij tot geloof kwamen, stelden wij ons hart open voor dat licht Gods. En de bedoeling is dat dat licht ook inderdaad zijn werk in ons zou doen. En als u zegt, wat is dat nu weer? Dan zeg ik, nou, licht is bijvoorbeeld leven. En de bedoeling is dat het leven zijn werk in ons zou doen. En licht is ook kracht. En de bedoeling is dat die kracht in ons zijn werk zou doen. Toch? Nou. Maar dan staat er in vers 7. Maar wij hebben deze schat, zodat u maar weer ziet dat het hier wel degelijk gaat om een schat. En dus om een zeer kostbaar bezit. Ook trouwens een onvervreemdbaar bezit. Want het is eeuwig leven en daarom raken we het nooit kwijt. Maar wij hebben deze schat. En die schat zal gebruikt worden en tot ontwikkeling komen. Wij hebben deze schat in aarden vaten. Want de mens is nou eenmaal keramisch, zeg ik altijd. Gebakken van of uit het stof van de aardbodem. Dat is een belangrijk Bijbels gegeven, het wordt tot in het Nieuwe Testament aan toe herhaald. Namelijk, de oude mens, de eerste mens, Adam, en u en ik dus ook van nature. De eerste mens is uit de aarde, aards. En de volgende zin die erbij hoort is, en als hij uit de aarde en dus aards is, wat dan? Wat zal hij dus ooit bereiken? Eventually, aan het eind van het verhaal, wat bereikt hij dus? Dat hij aan stukken valt. Ik vind het altijd leuk. Ik heb altijd meelijden met archeologen. Ze zijn een leven lang bezig met komen tot deze conclusie. Dat er van de menselijke cultuur en het menselijk bestaan niks anders overblijft dan scherven. En wat doen die jongens? Scherven zoeken en ze weer aan elkaar plakken. Leuk hè? Toch? Nee, het zal best boeiend zijn. Dat geloof ik ook wel. Dat vind ik ook wel. Maar toch, objectief bezien, dat is wat het is. Nou, dat, zo gaat het met de mens, daar blijven alleen scherven van over. Hij is uit de aarde aards en omdat hij uit de aarde is, zal hij tot de aarde wederkeren, Genesis. En omdat hij stof is, zal hij tot stof wederkeren, dus laten we ons niks verbeelden. Uit de aarde, dat is wat met aardse dingen gebeurt. Bovendien, heel de aarde gaat voorbij, er zou een nieuwe voor in de plaats komen, dus wij gaan ook voorbij. Heel de gedaante deze wereld gaat voorbij, maar dat weet ik niet, maar het was ook een van de Paulinische brieven, dacht ik. He, dat is waar het om gaat. Niettemin heeft het wel degelijk nut. Want er staat, wij hebben deze schat in aarden vaten. En een vat is niet alleen maar een vat, een beker, of hoe het maar heten mag. Maar een vat is in de Bijbel, naar de Bijbelse betekenis van het woord, ook gewoon een gebruiksvoorwerp, een gereedschap. Alle huisraad heet in de Bijbel, en van oudsher, vaten. Gereedschappen, eigenlijk. Maar we hebben deze schat in aarden vaten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ons bestaan als mens, ook als gelovig mens, gewoon het menselijk bestaan, heeft alleen waarde als dat vat gevuld is, gevuld wordt, of gevuld was, eventueel sprekend retrospectief, hè? Als het vat gevuld was met iets waardevols, dan heeft het namelijk een functie vervuld. En voor zover het gevuld is met deze schat, vervult het een belangwekkende functie. Maar daarmee is er geen reden om te roemen in dat vat, want het is maar een gewoon aardevat. Het kost niks eigenlijk. Het is gewoon wat stof uit de grond, wat leem enzovoorts. Je kneedt het een beetje, geeft het een bepaalde vorm aan, maar een vat moet het toch zijn, dus veel keuze heb je niet. Wat de vormgeving betreft, enzovoorts. En dat is het dan. En of het nou sterk is of zwak, het gaat toch maar betrekkelijk korte tijd mee. En de waarde van het vat staat in geen enkele relatie eigenlijk tot de inhoud ervan. En mocht u denken dat uw leven waardevol is, wel, dat kan alleen als uw leven in dienst staat van deze schat. Als ons leven gevuld is met deze schat, ook in de praktijk, dat het daarvoor gebruikt wordt, dan heeft het zin. En dan draagt het bij aan de heerlijkheid van Christus enzovoorts. Maar wat het vat betreft, hoe groot de schat die ook is die erin zit, het vat zal verbroken worden. Zo is het nou eenmaal en dat schrijft de apostel hier. En misschien moet ik dat nog eens in een brief schrijven aan dokter Schulder, maar vooruit. Hè? Nee, gaat me daar verder niet om. Het is niet als kritiek bedoeld, maar om maar een voorbeeld te geven. Zo is het nou eenmaal. Hoe mooi het ook is, hoe mooi het er ook aan de buitenkant uitziet. Ja, het blijft toch op het niveau van mooie vaten, maar ze gaan toch niet zo lang mee. Een kruik. Dank u, zuster, nog wat cultuur in de zaal. Een kruik gaat net zo lang te water tot hij barst. En dat is, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dat is wat uiteindelijk gebeurt. Ik bedoel, het zijn geen nette uitdrukkingen. Nee, het zijn wel nette uitdrukkingen, maar het zijn nette uitdrukkingen voor dingen die wij niet netjes vinden en waarover we liever niet horen. Dat is het eigenlijk. Maar goed, het is goed om daarbij bepaald te worden door de apostel. Wij hebben deze schat in aarden vaten. En de apostel zegt wij, want hij spreekt toch in de eerste plaats over zichzelf en over Timotheus. En als dus die Corinthiërs zeggen, nou je ziet er niet veel beter uit dan gewoon maar een aardvat, zegt de apostel, nou daar heb je volkomen gelijk in, maar je moest eens weten wat voor een schat erin zit. Begrijp u? En dat is het verhaal. Namelijk, de bedoeling is dat de uitnemendheid der kracht, tweede helft van vers 7, dat de uitnemendheid der kracht niet zij van God, of zij van God en niet zij uit ons. Het idee is dus inderdaad wat ik al zei. Want we zeggen, die apostel Paulus ziet er niet uit aan de buitenkant. Er kan niet ontkend worden dat de man door zijn activiteiten dan toch in zeer hoge mate heeft bijgedragen tot de verspreiding van het evangelie. Ja, tot opbouw van de kerk. Ja, maar ik bedoelde te zeggen, tot heerlijkheid van Christus enzovoorts. En als die Corinthiërs zeggen, nou, het ziet er niet uit, dan zegt Paulus, nou, dan weet je nou meteen waar die kracht vandaan komt. Want uit mij kan het niet geweest zijn. Volgens jullie eigen oordeel. Zie? En dus kan die kracht alleen maar geweest zijn uit God. En dat is waar het om gaat. En daarom is het ook niet verkeerd dat de Corinthiërs op een dergelijke wijze aankijken tegen de apostel Paulus. Het draagt bij aan deze argumentatie. Het zwakke en onedele heeft God uitverkoren. Maar niettemin, God gebruikt het. Blijkbaar, wie anders? De mens kan zulke dingen niet tot stand brengen. 6 miljoen christenen, oprecht gelovigen, kennelijk gedood, om het nou maar eens zo te zeggen. En toch, wij zijn hier als christenen. Als de zoveelste generatie uit toch een lange traditie. Het is toch eenmaal zo. Of zoals men officieel formuleert, wie het uitgevonden heeft, weet ik niet. Het bloed der martelaren was het zaad der kerk. Ik vind hem hoogst ongelukkig, maar iedereen weet wat die betekent. En daar gaat het maar om. Want zaad der kerk is natuurlijk gewoon het woord Gods en niet het bloed der martelaren. He? Dat weet ik toch, hè? Maar het is duidelijk wat het betekent. Namelijk, er zijn buitenstaanders geweest die inderdaad geconcludeerd hebben. Moet je kijken wat ze tegen hebben. En toch, ze zijn trouw. Toch hebben die mensen een kracht in zich die op deze wijze niet uitgeroeid kan worden. En daarom is reclame. Hoe slecht het er ook aan de buitenkant uitziet. En dat geldt voor veel andere zaken ook. Nou goed, daar zal ik niet verder op ingaan. Ik probeer me even zoveel mogelijk te houden aan het schriftgedeelte zelf. De apostel zegt dus zo, jullie hebben gelijk in je beoordeling, maar de conclusie moet dan luiden dat kennelijk God in ons werkt. En daarna is natuurlijk de gedachte, en zo zou het jullie ook moeten vergaan. En vervolgens zegt hij, dat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Ons die in alles verdrukt worden. Ons die twijfelmoedig zijn. Die vervolgd worden. Die nedergeworpen worden. Die dus in de praktijk altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Enzovoorts. Maar bij al die dingen zegt hij meteen, dit is er wel. Inderdaad, heb je gelijk in, maar nooit tot het eind. Dat wil zeggen, Het heeft nooit zijn uiteindelijke uitwerking. Want u zegt, wij worden wel verdrukt, maar niet benauwd. Dat wil zeggen, ondanks de verdrukking leven wij en zijn wij actief. En vervolgens, twijfelmoedig, jawel, maar mismoedig, nooit. Twijfelmoedig wil zeggen dat men onzeker is over de toekomst. Maar mismoedig wil zeggen dat men helemaal geen moed heeft. En dat dus alle hoop weg is. En de apostel zegt, nee, zo ver gaat het niet. Twijfelmoedig zijn we wel eens, maar mismoedig nooit. En dus altijd moed. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Als men vervolgd wordt, wordt men eenzaam. Ik ga het nou niet uitleggen deze keer, maar denk er maar zo over na dan. Als men vervolgd wordt, moet men zich verbergen. En als men zich moet verbergen, wordt men eenzaam. Maar de apostel zegt, we worden wel vervolgd en toch zijn we niet alleen. Ook naar de mens niet. En altijd anderen. En altijd nog meer. Nou goed. En nedergeworpen, maar niet verdorven. Dat wil zeggen wel nedergeworpen, maar niet kapotgevallen daarbij. Het is natuurlijk beeldspraak, maar het lijkt me duidelijk wat het betekent. Dat wil zeggen, hem overkomt van alles, maar dat leidt er niet toe dat daarmee zijn moed, zijn geloof, of wat er bewezen mag, gebroken wordt. Integendeel. En daarna zegt hij, vers 10, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Het woord doding zult u vergeefs zoeken in die Statenvertaling, behalve in dit vers, het komt verder nergens voor. En het Griekse woord, het Griekse woord wel trouwens, komt nog één keer voor. Dat is, meen ik, als ik me goed herinner, als er van Sarah staat dat de moeder in haar al verstorven was in Romeinen 4. En dat geeft mooi aan wat het is. Het is namelijk niet de aanduiding van uiteindelijk definitieve dood, maar het is wel de aanduiding van aftakeling. Sorry zusters, mama. Goed. Maar het is de werking van de dood. Dat wil zeggen dat levenskrachten gaan ontbreken. Dat men daar in tekort komt. Dat is een stervensproces. Natuurlijk, men wil het niet horen, maar het is nu eenmaal zo. Ik zei vroeger wel eens, het is leuk dat er in Genesis staat, de mens is een levende ziel. Nou, zo staat het er niet, maar dat is de conclusie die men eruit trekt. De mens is een levende ziel. Ik vul het altijd aan en zeg meteen, in de praktijk is de mens een stervende ziel. Want dat is waar hij mee bezig is. De dood werkt in hem. In maar een aantal jaren waarin hij groeit, zal ik maar zeggen, waarin er sprake is van opbouw in allerlei opzichten, zowel lichamelijk als geestelijk, en dan op een gegeven moment, in ieder geval waar het lichaam en waar het het vat betreft, is er sprake van neergang. Dat is doding, waarbij het leven als het ware wegloopt, zo is het eigenlijk. En dat is wat de inhoud van dit woord. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. Het betekent weliswaar nog net niet dat men helemaal gestorven is, maar het betekent wel dat men onvermijdelijk daarheen onderweg is. En dat men de krachten die men nog heeft zo goed mogelijk probeert te gebruiken, omdat ze nou eenmaal afnemen. Dat is de gang van zaken. Maar de gedachte is dat aan de ene kant weliswaar de capaciteiten van de mensen, ook van de gelovigen van nature, afnemen, maar dat aan de andere kant juist daardoor ruimte gecreëerd wordt voor de kracht van Christus. De kracht van de geest. De apostel zegt later, ik meen dat het dezelfde brief is, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat in verband met dat de Heer tot hem gezegd had, mijn genade is u genoeg, je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Lijkt me ook een duidelijke zaak. Kijk, als een mens van nature grote capaciteiten heeft, en die wordt door de Heer gebruikt, daarna. Hoe zou men aan de buitenkant vaststellen dat het het werk van de Heer is? Toch? Maar als een mens weinig capaciteit heeft en hij wordt door de Heer gebruikt, dan weet iedereen, dat is van de Heer. Dat is niet eervol voor de persoon in kwestie, maar wel eervol voor de Heer. En daarin zal de persoon in kwestie delen. Dat is waar het om gaat. Daarom hebben wij nooit een excuus door te zeggen van wij zijn zwak, wij kunnen niet veel, of wij zijn maar zondaar, een veelgehoorde verdediging, hè? Dat maakt niks uit. God rekent de zonde niet en God volbrengt zijn kracht in onze zwakheid. Daarom hebben we geen excuus. En de Korintiërs dus ook niet. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragen. Dat betekent uiteraard ook dat ditzelfde gold voor de Heere Jezus. Dat wil zeggen, dan wil ik niet zeggen dat hij van nature gestorven zou zijn, want dat is nou het onderwerp niet. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat hij inderdaad zijn leven wijde aan die God die zijn werk, die zijn kracht door hem zou volbrengen. Hoe je dat ook keert of wendt, dat is wat je in ieder geval in de schrift daarover leest. Ik doe niks wat ik mijn vader niet zie doen. De werken die ik doe zijn de werken van mijn vader. De woorden die ik spreek zijn de woorden van mijn vader. De volgende vraag, wie is hij dan? Ja, nou, het beeld van de vader. Het afschijnsel van de heerlijkheid van de vader. Het werktuig waarvan de vader zich bedient. Hij is dus de knecht Gods. Dan wel knecht des Heren uit Jesaja. Waarbij zijn eigen leven niet telt, waarbij slechts telt dat zijn leven in dienst staat van degene die hem geroepen heeft en die zijn werk in hem wil doen. Dat is de positie niet alleen van de Heere Jezus in de tijd geweest, en eigenlijk nog, maar dat is de positie die ook wij als kinderen Gods innemen. Daarom zouden wij navolgers zijn van Paulus, gelijkerwijs ook hij van Christus. Of daarom zouden wij navolgers van de Heer Jezus zijn, in zijn voetstappen wandelen enzovoort. Het is precies hetzelfde. En bij hem stond ook vast, en hij wist het ook, dat het zou uitlopen op de dood. Een zeer smadelijke, moet ik u zeggen, waarbij hij gerekend werd onder de misdadigers. Terwijl hij feitelijk de enige rechtvaardige was die ooit geleefd heeft. Als het er nog helemaal over gaat, toch? Nou goed. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. En dat heb ik feitelijk al gezegd. De bedoeling is dat Paulus' werken de werken God zouden zijn. De bedoeling was dat Paulus' woorden de woorden God zouden zijn. Dat de weg die hij ging de weg God zou zijn. Enzovoorts. Op precies dezelfde wijze als bij de Heere Jezus. Zodat aan de ene kant sprake is van geen uitwendige heerlijkheid, maar wel degelijk de uitwerking van de kracht Gods in zijn persoonlijke leven. En daarna zegt de apostel weer heel in het algemeen, want wij die leven, en dus zolang wij leven, of zolang we in het vlees zijn uiteraard, wij die leven worden altijd, bij elke gelegenheid, altijd, in de dood overgegeven terwille van of om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Begrijp je me goed wat hier staat? Er staat, hier gaat het niet over dat wij eenmaal met Christus gestorven zijn en dus naar de oude mens voor God dood zijn. Dat is een ander verhaal. Daar gaat het hier ook niet over. Er staat hier ook niet ons dode vlees, er staat hier ons sterfelijk vlees. En hoe je dat ook keert of wendt, sterfelijk vlees leeft nog. Toch? Zodat de apostel het wel degelijk heeft, niet over dezelfde dingen als Romeinen 6, wij zijn met Christus gestorven en begraven, maar wel over dezelfde dingen als Romeinen 12. Namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend. Niet omdat het in zichzelf en als zodanig levend is, maar omdat het het vat is waarin het leven Gods geplant is geworden. Als tempel Gods. Toch? En dus als een huis, een vat, hoe je het maar keert, een tabernakel heet het hier een paar versen verder in hoofdstuk 5, die gebruikt zou worden inderdaad slechts tot de dienst van God. En zo zou het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard worden. Dat is de bedoeling. En dat het vlees sterfelijk is, daar hebben de Korintiërs groot gelijk in. Dat het er niet uitziet, niet imposant is, zullen ze wel gelijk in gehad hebben. Maar Paulus zegt, dat is ook niet waar het om gaat. Waar het om gaat is, of inderdaad het leven van Christus in ons gestalte krijgt. Als u iets weet van de geschiedenis van Paulus, en wie niet, denk ik dan altijd, hè? Als u weet van de geschiedenis van Paulus, dan kan niet ontkend worden dat dat in zijn leven een volstrekt dramatische ommekeer heeft plaatsgevonden. van een godsdienstig fanaticus onder het jodendom, waarbij de eerste beginselen van de wereld verdedigd werden, om het dan nog maar zwak uit te drukken, moest hij inderdaad rechtsomkeerd maken en in plaats van de wet te brengen of te verdedigen, werd hij de grote voorvechter van precies het tegenovergestelde, namelijk de genade. En dat was niet door zijn kracht, dat was door de kracht Gods. Begrijp je me goed? Ik bedenk dat Paulus de waarheid gezocht heeft zijn leven lang en misleid geworden is. Dat wordt bij gelegenheid ook gezegd. Ik geloof ook dat dat de reden is waarom de Heer hem greep, met als gevolg dat hij tot geloof kwam. Maar dat is nog wat anders dan dat er zo'n ommekeer in zijn leven plaatsvond, dat hij daarna de grote voorvechter werd van het nieuwe verbond der genade. Dat is waar het om gaat. En dat was niet door zijn kracht, want als het aan Paulus gelegen had, dan was hij precies in de tegenovergestelde richting gegaan. En dus was het de kracht Gods, en Paulus geeft dat zelf ogenblikkelijk toe. Nou goed. En dus geeft hij toe, zo dan de dood werkt in ons. Dat is waar. En om dat eens in toe te lichten van vers 12, de gedachte is ongeveer deze. Weliswaar werkt de dood in ons, maar het kan mij niet schelen, zolang het leven dan maar in jullie werkt, maar te vrezen valt dat dat niet zo is. In ieder geval onvoldoende. En daar gaat het maar om. Want de werkelijkheid is natuurlijk, de dood werkt in ons, zowel als het leven. Dat stond in de beide voorgaande versen. Wij dragen de doding van de Heere Jezus in ons lichaam om, opdat het leven van Jezus in datzelfde lichaam zou geopenbaard worden. Of vers 11, wij worden altijd in de dood overgegeven, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Het is in één en dezelfde persoon dus. Maar dat is wat die Korintiërs niet willen constateren in het leven van Paulus. Zij zien daar alleen de werking van de dood. En dan zegt Paulus, oké, dat heb je goed gezien. Als dan maar het leven werkt in u. Maar in de praktijk hoort het zo te zijn dat beide dingen gelijktijdig uiteraard in dezelfde mensen gerealiseerd worden. Nou goed, daarna zegt de apostel, wel, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook. En dat laatste, dat hij ook sprak, dat namen ze hem hoogst kwalijk. We zullen tegen hem ook wel eens gezegd hebben, nou met jouw verleden, met jouw verleden kun je beter maar je mond houden. Want dat werkt niet, dat is maar anti-reclame. Er was ook meteen zo in handelingen. Er was meteen een kwestie van, dat is toch die man die de gemeente vervolgd heeft. Nadat u tot geloof gekomen is, het zal wel als u zich maar koest houdt dan. En in een klein hoekje moet de man nog ruimte genoeg gevonden hebben, dus daar zullen ze hem wel naartoe verwenst hebben. Want hij was in de gemeente van Jeruzalem feitelijk niet welkom. En in de synagoge uiteraard ook niet meer, lees het maar na in handelingen 9... Maar hoe dat ook zij, het was net andersom. Juist door het grote werk dat God in hem gedaan had, was hij wie hij was. Dat zei hij ook. Door genade ben ik wat ik ben. En zo dienen wij, als goed is, onze eigen levens te bezien. Wie wij ook zijn, wij zijn dat door genade. Misschien bent u een mens met grote capaciteiten, waar uw schoonmoeder trots op is, enzovoort. Ja, zoiets, hoe zeg je zoiets nou? Maar misschien bent u een heel net mens, er staat u in aanzien, maar wat u als kind van God bent, daar bent u niet daardoor, bent u uitsluitend en alleen omdat u begenadigd bent van Gods wegen. En dat is niks om je op te beroemen, dat is alleen iets om dankbaar voor te zijn. Waarbij de eer zal gegeven worden aan degene die begenadigd heeft, dat is waar het over gaat. Het is tot heerlijkheid Gods. Nou goed. En de apostel zegt dus, nou wij hebben diezelfde geest en daarom spreken wij. Dezelfde geest als uit Psalm 116, ik zoek het niet op, want het kost weer zoveel tijd. Maar het is die geest uit Psalm 116, waarbij dan ook staat, ik geloof en daarom spreek ik. Bij ons verbaast het tot, ik heb geloofd en daarom zing ik. Ja, toeval, broeder, dat we dat zorgen dus straks, hè. Want we hebben het niet afgesproken. Maar dat is diep zalm. Want waar wij geloven, daar zouden wij spreken. Dat is in het algemeen een overeenstemming met de inhoud van deze hoofdstukken, 3, 4 en 5. Want de gedachte is dat waar het de heerlijkheid, het licht Gods, op ons afstraalt, zou het door ons noodzakelijkerwijze weerspiegeld worden. Of andersom, waar wij het woord van God ontvangen via onze oren, zou dat woord door ons ook weer gesproken worden via de mond. Want normaal gesproken, als iemand doof is, is hij stom. En als hij soms ook dom, omdat hij niet horen kan, vandaar de verwantschap tussen de woorden, dan leert hij niks immers. Maar vandaar dat als in de Bijbel sprake is van een dove, is hij gewoonlijk ook stom. En de doofstomme wordt genezen. Daarna spreekt hij, maar hij hoort. En daarom spreekt hij. Dat is het verhaal. Dat is een natuurlijke gang van zaken. Natuurlijk is het zo dat waar wij het woord Gods aanvaarden en horen en geloven, natuurlijk is het zo dat wij die dingen dan ook weer spreken. Ik bedoel niet dat we meteen uitgaan om iedereen te vertellen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, het houdt ons bezig en we willen er graag met een ander over praten. En gewoon, normaal gesproken, met onze broeders en zusters in de eerste plaats. Ik bedoel het helemaal niet meteen zo hoogdravend. Dat leeft toch in je? Toch? En dan komt het toch uit. Als je goed oplet, weet je altijd precies waar ik de afgelopen week of dagen mee bezig geweest ben in de studie enzovoort. Kan het ook niet helpen, het komt eruit. Ook al is het niet de bedoeling. Het ligt bovenop, het komt mee. En zo zou het moeten zijn bij gelovigen in het algemeen. Je houdt zich bezig met geestelijke dingen. Waar je de kans krijgt, komt het er ook weer uit. En wat apostel Paulus betreft, hij wordt helemaal vereenzelvigd met Christus, van wie hij een type is. En het is helemaal zo dat vele uitspraken, specifieke uitspraken in het Oude Testament over Christus, zo zonder meer toegepast worden op de apostel Paulus. Het is niet zo gek lang geleden, geloof ik, dat ik u eens gewezen heb op die uitspraak over in Jesaja. Over ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde. Natuurlijk gaat het over Christus. Maar Paulus in Handelingen 13 zegt, het gaat over mij. Want wat ik doe is het evangelie brengen niet meer aan de Jood, maar aan de heiden. Populair gezegd dan, vang me nou niet op wat ik precies zeg, maar populair gezegd, niet aan de Jood, maar aan de heiden. Daar gaat het over in elk geval in Handelingen 13. En dan zegt hij, gelijk geschreven is, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. En de apostel aarzelt niet om schriftgedeelte op zichzelf van toepassing te brengen. Maar het is er een over Christus. Die wordt toegepast op de apostel Paulus. En de uitspraak, ik heb geloofd en daarom spreek ik, is de algemene gedachte die in de psalmen, niet alleen in psalm 116, nogal eens herhaald wordt. Waar gezegd wordt, als Christus uit de dood zou opgestaan zou zijn, zou hij de heerlijkheid Gods bekendmaken. Bij voorkeur in een grote gemeente enzovoorts. Dat is precies dezelfde gedachte. Hij heeft geloofd, heeft de loopbaan des geloofs gevolgd. En op grond daarvan spreekt hij. Ook nu nog. En dat is wat de apostel Paulus zegt. Ik geloof en daarom spreek ik. En dat is nog afgezien van dat God hem specifiek tot apostel gesteld heeft natuurlijk. Hij had op die algemene termen, omdat die algemene termen slechts van toepassing zijn op alle Corinthiërs. Hij zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Had net zo goed gezegd, God persoonlijk heeft mij geroepen en aangesteld tot apostel van het nieuwe verbond in het algemene, van de gemeente in het bijzonder. Had hij ook kunnen zeggen. Nee, in andere kringen zeg je dan, God heeft mij aangesteld tot de eerste paus. Maar laat me zitten. Hè? Maar zoiets had hij ook kunnen zeggen. Want hij had recht om te spreken, zal ik maar zeggen. Hij kon met autoriteit deze dingen naar voren brengen. Dat deed hij echter niet. Hij zegt, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. En ik ben nu eenmaal gelovige en dus spreek ik. En dat je het vervelend vindt om ernaar te luisteren. Ja, sorry, excuus, maar zo is het nou eenmaal. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook die woorden Gods enzovoorts. Vers 14. Wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. En daarbij denken wij natuurlijk, mede omdat we weten wat er in hoofdstuk 5 volgt, aan de opstanding uit de dood. Maar ik ben geneigd, op grond van de voorgaande verzen, wel degelijk ook te denken aan opstanding nu. Dat wil zeggen, de uitwerking van het leven van Christus in ons, die nou eenmaal van oorsprong gewoon dode zondaren zijn. Want dat is wat in Romeinen 6 ook al staat. Hoe zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook niet uw sterfelijke lichamen levend maken? Sterfelijke lichamen levend maken? Nooit over gestruikeld? Dat moet toch zijn dode lichamen levend maken? Of niet? Ja, als dat er zou staan, ging het om de lichamelijke opstanding uit de dood. Maar dat staat er niet. Daar staat, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat wil zeggen dat het leven van Christus in ons gestalte zou krijgen, nog in het vlees, nog in dit oude vlees. Dat is ook waar hij in Filippenzen over spreekt, de beroemde verse. Of ik enigszins mogen komen tot de opstanding uit de doden. Dan zeggen we, nou dat komt toch in de toekomst, vanzelf. En voor zover het gaat gewoon over wedergeboorte, is het toch al gebeurd? Kortom, voor zover het gaat over het lichaam, komt het op een bepaalde datum in de toekomst. Voor zover het gaat over de geest, opstanding, is het gebeurd bij de wedergeboorte. Maar het gaat over geen van beiden. Het gaat over de ziel. Het gaat over het praktisch leven. En dat is wat nu gebeurt, als het goed is, in onze in de tijd die ons rest in het vlees, dat inderdaad het leven van Christus gestalte zou krijgen, openbaar zou worden in ons praktische leven en daarmee dus in ons sterfelijk vlees, alvorens het afgelegd wordt. Kortom, de bedoeling is dat dit aardenvat gebruikt wordt om inderdaad deze schat te bevatten. Ter wille van deze schat, dat is waar het hier over gaat. Maar na de volgende fase automatisch is die van de lichamelijke opstanding. Dat komt in vanaf hoofdstuk 5. Daar kom ik natuurlijk niet aan toe, dat was ook niet mijn bedoeling. Maar daar is de gedachte dan dat naarmate ons vat, ons aardse vat, hier gebruikt is, ter wille van die schat dan wel tot heerlijkheid Gods, naar die mate zullen wij een verheerlijkt vat krijgen in de toekomst. En dat is niet een aards vat, maar een hemels vat. En daarna vervangen wij het woord vat door lichaam. Naarmate ons lichaam hier gebruikt is tot heerlijkheid van Christus, naar die mate zullen we een heerlijk lichaam ontvangen straks bij de opname van de gemeente, zoals wij dat dan populair noemen. En anders zeg ik, straks bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, hetgeen per slot toch hetzelfde is. Maar dat is wat in de eerste verse dan staat, vers 1 tot en met 10 van 2 Korinthe 5. En om die reden, dan kom ik in vers 16, om die reden vertragen wij niet, of om die reden bezwijken wij niet. Kortom, om die reden gaan wij gewoon door met spreken. Om die reden verwerpen wij nog steeds de bedekselen der schande. Uit vers 2. En in vers 1 van het hoofdstuk stond ook al. Daarom vertragen wij niet, met weglating van de tussenzin. Wat u dacht ik nog een paar keer gezegd. Daarom vertragen wij niet. Want hoewel ons naar de buitenkant wellicht alles tegen zit, dan wel, hoewel naar de buitenkant wij alles tegen hebben, zo ziet het er in ieder geval uit. Wij vertragen niet, omdat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En omdat God zijn heerlijkheid, zijn kracht in onze zwakheid wil volbrengen. Daarom vertragen wij niet, en ook vertragen wij niet, omdat wij weten dat wij daarvoor loon zullen ontvangen straks in de toekomst. En dus, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En daarbij gaat het gewoon om geestelijke groei. De groei van het leven van Christus in ons. En vervolgens, want onze lichte verdrukking, dat is een understatement natuurlijk. Als u weet wat Paulus heeft doorgemaakt, dan kun je moeilijk meer spreken over lichte verdrukking. Maar Paulus is een meester in het relativeren. Ik ben bang dat hij een groot gevoel voor humor gehad heeft, al komt er niet al te veel naar voren in de Bijbel. Maar dat moet zo wezen. Paulus, de meester in het relativeren, vergelijkt de verdrukking van zijn leven hier met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En ik citeer natuurlijk al veel te vroeg, maar dit was Romeinen 8, bekende woorden. Want ik houd het, ik reken, zijn manier van rekenen en daarmee van relativeren, verbanden leggen. Ik houd het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen, hoe groot de verdrukking objectief bezien wellicht ook is, het blijft een lichte verdrukking. En begrijp je me goed? We kunnen misschien van harte met die woorden instemmen, maar ik relativeer ook altijd en ik plaats altijd, terwijl ik deze dingen lees, plaats ik ze altijd in de dagen van de grote christenvervolgingen. Begrijp je me goed? Als wij in die dagen geleefd zouden hebben zoals wij nu doen, zijn we verschrikkelijke ketters. En komen wij onvermijdelijk op de brandstapel of iets dergelijks. Dat gebeurde namelijk, maar voor die mensen geldt net zo goed onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. Dat is relativeren. In het licht van de eeuwigheid is niks. Natuurlijk, ik kan het makkelijk zeggen. Weet ik. Het is goedkoop om het te zeggen. Maar niettemin, het staat er wel. Het is gewoon het woord Gods. En daarom zeg ik het, anders zou ik het ook niet durven. Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons, of bewerkt ons, een gans zeer uitnemend, let op, gans zeer uitnemend, eeuwig. Dat is ook gans zeer en uitnemend hoor, eeuwig. Want ik blijf het namelijk. Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht, dus gewoon hoeveelheid, der heerlijkheid. Dat is waar het over gaat. En ook uit dit vers blijkt dat de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden niet opweegt tegen onze lichte verdrukking nu. En vandaar de oproep om dan toch die verdrukking maar te verdragen. Die verdrukking lijden wij niet als we wat laks zijn tegenover de Heer. En zeker ook niet als we zulke mooie nette mensen zijn. Dat meen ik echt. Dan win je respect af. Dan valt de verdrukking wel mee. Dan kun je ook veel meer permitteren trouwens. Als je wat aanzien hebt enzovoort. Dan krijg je meer krediet enzovoort. Zo zit dat nou eenmaal, hè. Maar juist gaat het hier om de andere kant van het verhaal. Wij zijn kinderen Gods en daar is onze identiteit in gelegen. De waarde van ons leven is niet gelegen in wat wij verdienen hier, of het respect wat wij hebben in onze omgeving, of zelfs van onze broeders en zusters. De waarde van ons leven is gelegen in onze dienst aan Hem. En een andere boodschap is er niet. Dat is dus met recht niet naar de mens, maar wel het woord Gods en tot heerlijkheid van Christus. En als we dat aanvaarden, praktisch aanvaarden bedoel ik, dan zal het ook blijken te zijn tot heerlijkheid van ons. En dat is hier in elk geval het laatste argument. Niettemin een heel sterke vind ik hoor, maar het is het laatste argument. Nee, ik heb ook mensen gekend die werden boos. Die zei, ik denk toch niet dat ik de Heer dien om daar straks heerlijkheid voor te ontvangen. Ik doe het toch omdat ik hem lief heb. Ik zeg, moet je niet boos worden. De Bijbel zegt dat je heerlijkheid ervoor zult ontvangen en loon zult krijgen. Als je dat een belediging vindt, zeg het maar tegen de Heer. Zeg maar, ik vind het nog altijd een goed argument. Toch? En een Bijbels argument, een rechtvaardig argument, namelijk dat de arbeider zijn loon waardig is. Ik heb er niks op tegen. Het maakt trouwens niet uit of ik er wat op tegen heb of niet. Gelukkig. Het staat gewoon in de schrift. En dan kun je makkelijk zeggen, we doen het voor de Heer. Maar ik denk dat als wij ons bewust zijn dat het ons heerlijkheid brengt, in elk geval in de toekomst, dan is dat een nog veel sterker argument. Waar nog bij komt dat de Heer liefhebben, dat kun je ook makkelijk zeggen. Dat is heel goedkoop. Want meestal denken wij dat daarbij gaat om de gevoelens die wij voor de Heer hebben. En die kan toch niemand controleren. Het is makkelijk te zeggen. Maar als wij de Heer lief hebben, dan zal dat tot uitdrukking komen in praktische dienst aan hem. Bij een andere gelegenheid zeg ik wel weer dat liefde gewoon betekent praktische dienst. Dat is niet wat anders, dat is precies hetzelfde. Het is alleen bezien van de andere zijde, van de praktische zijde, van de onderkant bezien. Maar liefde is praktische dienst. Als liefde niet leidt tot praktische dienst, is er geen liefde namelijk. En in de Bijbel wordt het verschil absoluut niet gemaakt. En als je in de Bijbel leest over allen die hem lief hebben, dan kun je net zo goed lezen allen die hem dienen. En dan wordt het vers trouwens ook een heel stuk duidelijker. Zoek het maar eens op. Er zijn meerdere plaatsen waar de term gebruikt wordt, maar zoek het maar eens op. Het is een praktische aangelegenheid en we zullen hem dienen en dus ook inderdaad loon ontvangen. Bovendien, ik schaam me daar niet voor, want de Heer Jezus zelf, of van de Heer Jezus zelf wordt gezegd dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, hij aanmerkte, is dat goed in Nederlands? Ja. Hij aanmerkte de dingen die men niet ziet of nog niet zag, zoals het hier genoemd wordt in vers 18. Dus om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen, heeft de schande veracht. Daar is dus niks mis mee met die schande die ook de apostel Paulus over zich heen kreeg. Hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat was inderdaad het beloofde loon. Dat is de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Bovendien, deze woorden worden geschreven aan mensen die net zo goed kennelijk leefden naar menselijke maatstaven. Niet van het vlees in het algemeen, maar wel die van de wet. Het is namelijk uit de Hebreeënbrief, die dan toch kennelijk eerst gericht is aan hen die vasthouden aan het leven onder de wet. Want voor hen geldt dat op het moment dat ze de wet loslaten en uit genade gaan leven, dat schande over hen heen komt. En voor de Jood geldt het nog steeds. En voor degenen die zich christenen noemen en, in dit soort omstandigheden verzeild raken, geldt het ook nog steeds. Nee, vanuit die orthodoxe kerken wordt op ons neergekeken. Dat is het verhaal. Omdat wij niet leven volgens de bekende regels enzovoorts. Nou, dat doen zij ook niet, maar wij doen niet eens moeite. Ja, dat vind ik ook humor. Jazeker vind ik dat humor. Want wij relativeren en zeggen, nou, daar brengen wij niks van terecht, dus waarom zouden we eraan beginnen? Ik ben er ooit aan begonnen, tegen beter weten in. Maar ja, wat moet je? Dat hebben we allemaal, vrees ik. Maar je geeft het gauw op, toch? Dat kan het niet zijn. Er moet wat anders wezen en meteen dus door naar het volgende loket. Dat zouden wij doen. Namelijk, schande dan maar dragen, maar in ieder geval van de Heer heerlijkheid ontvangen. Want de vraag is niet hoe de mens ons waardeert, of hoe onze broeders en zusters ons waarderen, maar de vraag is in de eerste plaats welke waarde de Heer geeft aan ons leven. En dat zal in de toekomst voor iedereen blijken. Daarom vertragen wij niet. Niet om de uitwendige resultaten hier voor onszelf, of eventueel zelfs aan anderen, hoe mooi dat ook zou zijn, dat meen ik 100%, maar het is niet regel 1. Regel 1 is dat wij van de Heer zullen ontvangen heerlijkheid voor trouwe dienst aan hem, die alleen kan wanneer wij inderdaad oprecht onze verwachting stellen op onzienlijke dingen die ons door de schrift worden voorgehouden en inderdaad daaruit leven met alle consequenties van dien. Amen. Zullen wij danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote genade. Wij danken u ook dat u ons beter kent dan wij onszelf kennen. En dat u van ons inderdaad gezegd hebt, omdat wij het zouden aanvaarden, dat in ons geen goed woont, dat wij tot geen goed in staat zijn, dat wij van nature afgeweken zijn, tezamen met heel de mensheid. We danken u dat u ons gezegd hebt dat het vlees zich der wet Gods niet onderwerpt en dat ook inderdaad niet kan. Maar we danken u ook dat u gezegd hebt dat ons geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Niet slechts in de toekomst, maar reeds nu. We danken u dan, Vader, dat u ons gerechtvaardigd hebt. Dat u ons hebt vrijgesproken van elke schuld en inderdaad nieuw leven hebt geschonken door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, dan dat waar wij aan de ene kant leven in deze sterfelijke lichamen, dat u ons inderdaad levend wilt maken. Dat u ons ook fundamenteel levend gemaakt hebt, opdat onze levende lichamen inderdaad dienstbaar zouden zijn aan u. En hoewel het aarden vaten zijn, dat ze gevuld zouden worden met uw heerlijkheid of met uw schat. Wij danken u daarom dat wij onze harten mogen openstellen naar de inwendige mens, gevuld mogen worden met uw woord en met uw geest. Gevuld mogen worden met Christus, opdat die in onze harten zou wonen, opdat wij inderdaad zouden kunnen zeggen: ik ben gestorven, maar niettemin, ik leef, Christus leeft in mij. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom die we daardoor hebben ontvangen. En voor de vrijmoedigheid die we daardoor mogen hebben om inderdaad tot u te naderen. Niet alleen als wij in de problemen zitten, maar in het bijzonder mogen, tot u mogen naderen om ons aan u ter beschikking te stellen en u te vragen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat uw naam in onze sterfelijke lichamen verheerlijk mag worden. Wij danken u dan dat we ook vanmiddag daarbij bepaald mochten worden. En wij bidden u, Vader, of u dat werk dat u aan ons begonnen hebt ook inderdaad wilt voleindigen tot op de dag van Christus, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus en mogen wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Wilt u zo ons nabij zijn met uw genade en daarmee met uw kracht om Christus wil. Amen.